Goedenavond, mensen in het publiek en commissieleden. Het is 7:30 geweest. We gaan beginnen. We beginnen met agenda punt 1, dat is de opening en mededelingen. Ik heb één bijzonderheid, is dat ik zelf oproepbaar ben. Dus ik kan de vergadering nog verstoren. Verder geen bijzonderheden. Dan gaan we agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers. Er hebben zich geen insprekers aangemeld. Dan gaan we naar agenda punt 3, is het vaststelling van de agenda. Zijn er commissieleden die op of aanmerkingen, zeker wijzigingen hebben op de agenda, voorstellen? Nee, dat is niet het geval. Dan is bij deze de agenda vastgesteld. En dan gaan we over naar de twee agendapunten die ter advisering aan u voorgelegd zijn. En dan beginnen we met agenda punt 4. En dat is het voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012. En dan zou ik willen beginnen. Nou, laten we aan de linkerkant beginnen. Bij Prins van Behoorlijk Bestuur, bij de heer Wouters.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ja, uiteraard is dit een voor een groot deel een opgelegde wijziging die volledig conform het voorstellen van de VNG wordt doorgevoerd. Eigenlijk hebben wij, en daar kunnen wij natuurlijk verder volkomen mee akkoord gaan. Ik heb één vraag en één opmerking. Naar aanleiding van de vechtsportevenementen, waar ligt bij de Helderse Algemeen Plaatselijke Verordening de grens tussen kleine evenementen waar geen vergunning voor nodig is en evenementen waar wel een vergunning voor nodig is? En dat is weer relevant, omdat je ook een vechtsportgala met weinig deelnemers zou kunnen hebben. En dat willen we dan misschien ook niet, maar dan is het dus misschien geen vergunning aanvraag vereist. Als ik het goed lees. We moeten het wel even formeel houden. Een opmerking is het laten vallen van artikelen uit de Algemeen Plaatselijke Verordening, omdat elders of anders op andere manier reeds een en ander is afgedekt. Dat is natuurlijk absoluut goed in het kader van het terugdringen van allerlei overbodige regels en verordeningen. Echter, het derde gedachtebolletje als argument om artikel 260 te schrappen, dat ben ik toch niet helemaal mee eens. Omdat juist de overheid en dus ook de gemeente bij uitstek er is om de enkeling of het individu te beschermen tegen ongewenst gedrag van anderen. Alleen of in groepen. Ongeacht de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Een afweging maatschappelijk effect versus kosten is dus in deze context niet zo relevant, vind ik. Er zijn natuurlijk genoeg anderen om het te schrappen, maar het derde gedachtebolletje lijkt me wat bezijden de waarheid. In ieder geval, dat kunnen wij niet ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel. Aan de ChristenUnie, mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het meeste is inderdaad gewoon wijziging, administratieve wijziging. Ik denk dat de enige inhoudelijke wijziging inderdaad betreft het vecht op straat en de vechtsportgala's. En als je daar regelgeving op loslaat, denk ik dat het altijd de bedoeling is dat je afvraagt voor welk probleem zoek je nu een oplossing. En dan is de vraag natuurlijk, zijn er in Den Helder ooit problemen mee geweest? Want als we alles preventief willen voorkomen, dan kun je natuurlijk nog een heel scala aan regels bedenken. En hoeft het niet alleen op die vechtsportgala's aan te komen. Volgens mij zijn ze in het verleden ooit georganiseerd door Zeemacht. En hou me te goed, ik vind het vreselijk. Maar er zijn nooit problemen over geweest. Nee, ik bedoel, ik hou niet van dat soort dingen, maar er zijn natuurlijk nooit problemen over geweest. Dus de vraag is natuurlijk, voor welk probleem zoek je nu een oplossing door het op te nemen? En is dit dan het enige probleem wat je preventief probeert aan te pakken? Of heb je, zoals vecht op straat, dat is een gegeven, dat gebeurt al regelmatig. Dan moet je dus regelgeving opzetten. Maar hier, ik vind het apart dat dit zo preventief erin opgenomen wordt, terwijl er vrijwel nooit sprake is van enige activiteit op dit gebied. Dus, maar verder is het wat ons betreft gewoon heel praktisch. Moet het gewijzigd worden voor een groot deel. Daar kunnen we ons in vinden. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Dan gaan we naar de Vrije Socialisten, de heer Klein.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen ons vinden in het voorstel zoals het aangeboden wordt. Zoals al eerder gezegd, een aanpassing die aanbevolen wordt door de Nederlandse gemeente en volgens mij ook bijna geheel gevolgd wordt. En er zijn inderdaad twee onderwerpen die net mijn voorgangers al gezegd hebben, dat een uitzondering gebiedt. En daar zijn wat vragen over gesteld en ik wacht met belangstelling af.
Ja, dank u wel. GroenLinks, mevrouw Boeskool.
Dank u wel. Wij hebben verder geen vragen anders dan al gesteld zijn. En voor de rest vinden wij het een prima zaak dat er verbod op vechten op straat wordt in de APV wordt opgenomen en regelgeving omtrent vechtsporten. Dank u wel.
Ja, u ook bedankt. Dan gaan we naar de PvdA, de heer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Ook wij kunnen ons het voorstel vinden. En laten we hopen dat het werk tegen die vechtsport gehaald is. Dat was het.
Dank u wel. Dan gaan we naar de Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter.
Ik neem aan de heer Niot.
Dank u wel, voorzitter. De Stadspartij vraagt zich af waarom de behandeling van het APV zo kort voor het zomerreces behandeld moet worden. Gezien het feit dat we over meerdere grote dossiers belangrijke beslissingen moeten vallen. De Stadspartij vraagt dan ook af of het APV de aandacht verdient die deze moet krijgen. Een APV binnen de gemeente is zeer belangrijk, maar deze moet dan ook wel werken. Afgelopen raadsvergadering is er een voorstel gedaan om met een aantal raadsleden te gaan kijken wat de bezettingsgraad is van onze handhavers en of deze voldoende in onze gemeente aanwezig zijn. Een mooi APV werkt immers alleen als de gemeente het APV ook kan handhaven. De Stadspartij vindt het nieuwe APV daarom ook nog niet besluitrijp. Wij willen de bespreekpunten van vanavond eigenlijk als een soort eerste termijn behandelen, om in september nogmaals over het nieuwe APV te kunnen praten. Voorzitter, we zouden dan nu graag inhoudelijk ingaan op het APV. We willen beginnen bij hoofdstuk 2.25.2. In het voorstel is er een bepaling bijgekomen over sportgala's en de organisatoren met slecht levensgedrag. Wat is slecht levensgedrag? Als ik dagelijks naar de snackbar zou gaan en ik kom daarna bij mijn dokter, dan zegt mijn dokter ook, u bent van slecht levensgedrag, omdat u iedere dag naar de snackbar gaat. Dus wij zouden daar graag wat meer over willen hebben, of dat voldoende is naar voren gebracht, wat ze ermee bedoelen. Wij willen ook graag weten, kunnen hiermee de semi-criminele gala's ook worden gescheiden van de goedwillende organisatoren? Volgens zover ons bekend was de organisator in Horen vorig jaar ook goedwillend en van goed gedrag. Helaas is het tijdens het evenement wel een vuurincident geweest. Een vuurwapenincident geweest. Bestaat er geen mogelijkheid om naast de organisatoren en of vergunningaanvrager de mogelijkheid te geven om sponsoren, externe bedrijven en medewerkers ook te screenen op hun levensgedrag? Dan hebben we een vraag over artikel 2.29, de sluitingstijd. Enkele maanden geleden is voor de horeca een nieuwe sluitingstijd verkracht geworden. Is hierover al een evaluatie geweest en wat waren de resultaten hiervan? Is de portefeuillehouder bereid om met de commissie in aparte vergadering de evaluatieresultaten te bespreken en hierbij weer de officier justitie en de korpschef van politie uit te nodigen? Tevens vragen wij ons af waarom de sluitingstijden van de horeca niet opgesomd worden in de APV. In veel andere gemeenten staan de sluitingstijden uitgebreid verwerkt in het APV. Dan hebben we een vraag over artikel 2.31 verboden gedragingen. Bij punt C staat er voor Stadsplein achterhaald punt die wij ook graag geschrapt zien worden. Ik citeer, op het terras spijs- en drank verstrekken aan personen die geen gebruik maken van een zitplaats die aanwezig zijn op het terras. Een horecaondernemer moet er ook voor kunnen kiezen om een aantal staattafels te plaatsen in plaats van zitjes. In Den Helder zie je dit nog niet gebeuren, maar elders in het land kom je dit steeds vaker tegen. Wij zouden graag van de burgemeester zijn reactie hierop hebben. Dan hebben we over afdeling 10a, permanente kermis, ook een vraag. In punt 1 staat, deze wordt gehouden in een door de burgemeester aangewezen inrichting op Willemsoord. We hebben nu op Willemsoord een onderneming welke gebaseerd is op deze regeling. Dus in principe kan er geen onderneming van deze aard zich meer in Den Helder vestigen. Maar wat gebeurt er als deze onderneming stopt? Waarom mag de burgemeester de onderneming opleggen diens bedrijf te laten vestigen op Willemsoord? En waarom mag het alleen op Willemsoord? artikel 2.44 vond ik een klein beetje lachwekkend. Alsof de werktijden van een inbreker aan banden wordt gelegd. Van beste inbreker, je mag werken, maar tussen 22:00 en 6:00 moet je lekker op bed liggen. Van de portefeuillehouder willen we graag weten of de genoemde tijden niet kunnen worden verwijderd. En dat er gewoon een algemeen verbod komt op dit soort werktuigen bij zich te hebben. Eventueel aangepast met een extra punt waarbij slotenmakers en dergelijke worden vrijgesteld van dit verbod. Artikel 2.47a, kunt u ons wat meer uitleg over het artikel geven? Artikel 248 en 248a. Van de portefeuillehouder willen we graag weten of deze bereid is op deze twee punten meer te gaan handhaven in de gebieden van waar winkels zijn en horeca. Dan hebben we artikel 2.53, bespieden van personen. Waarom is dit niet opgenomen in het APV? Het staat namelijk wel in de model APV. Dan afdeling 14, drugsoverlast, artikel 2.74. Wordt er voldoende gehandhaafd op drugs op straat en wordt het ook voldoende gedaan in de avond- en nachtelijke uren?
Dank u wel.
Plasticje.
Nou, waar heb je last van?
Afdeling 15. Ik had het in bij hoofdstuk 2 nog niet gevraagd, maar bij volgende vraag geldt uiteraard ook voor dat hoofdstuk. Is de nieuwe horecawet, welke in januari van kracht wordt, verwerkt in het APV? Of zijn de maatregelen binnen de nieuwe horecawet niet van toepassing op de APV? Zijn de punten die genoemd worden in artikelen 2.75 tot en met 2.76b voldoende om iemand een verblijfsontzegging of een verblijfsontzegging op te leggen? Dit in verband met eerdere uitspraken van de rechtbanken waar deze ontzeggingen van tafel werden geveegd. Dan hebben we hoofdstuk 3, seksinrichtingen. De gemeenteraad van Den Helder heeft begin dit jaar bepaald dat er niet meer dan 2 seksinrichtingen in Den Helder gevest mogen worden. Dit kunnen we echter in dit hoofdstuk niet terugvinden. Wij willen dan ook graag van de portefeuille weten of dit kan worden toegevoegd aan dit hoofdstuk. Of is het college van mening dat er meer dan 2 inrichtingen in Den Helder mogelijk moeten zijn? Over de sluitingstijden van de seksinrichtingen. In hoeverre zijn de sluitingstijden gelijk met de sluitingstijden van de horeca? En is bij deze inrichting ook sprake van 2 uur deur dicht en 4 uur sluiten? Dan hebben we afdeling 3, venten. Naast de bekende telefonische verkopen hebben veel mensen een hekel aan het aansmeren van abonnementen aan huis. Grote energieaanbieders komen maandelijks aan de deur omdat ze niet meer mogen bellen. Kan de portefeuille hieraan geen paal en perk stellen door de aanbieders geen 3 werkdagen voorafgaande aan de activiteit, maar bijvoorbeeld 3 werkweken voorafgaand melden te laten doen bij het college? Of misschien is dit wel mogelijk alleen op basis van vergunning voor huis- en huisverkoop. Graag uw visie hierop en welke juridische mogelijkheden hiervoor zijn. Afdeling 7, kostterreinen. Graag willen wij van het college duidelijk over het kostterrein. Er is enkele weken geleden een presentatie gegeven voor eventueel nieuwbouw van een crossstadion. De stadspartij zal zijn mening niet geven over wel of niet een nieuw crossterrein, maar wil graag duidelijkheid. Gaat het college hieraan medewerking verlenen of blijft een algeheel verbod op crossterreinen in Den Helder? En tot zover het eerste termijn.
Nou, dank u wel. Een heel spervuur aan vragen. Dus ik hoop ook dat het college in staat is om deze dit soort korte termijn te kunnen beantwoorden, maar dat gaan we straks horen. Dan gaan we door naar de VVD, de heer Fokker.
Ja, laat ik ook maar eens een keer wat gaan zeggen. Dank u wel, voorzitter, overigens. Wat de APV betreft, wat ons betreft, weinig opmerkingen. Wij kunnen ons hier heel erg in vinden. Zeker de 4 voorgestelde punten die hierin genoemd worden. Dus wat ons betreft, ja, dit is een mooi stuk, deze verordening. Prima, dank u wel.
Ja, heel erg bedankt. Even het knopje indrukken alsjeblieft. Dan gaan we over naar het CDA, de heer Bakker.
Ja, voorzitter, wij kunnen ons ook vinden in de aanpassing van deze APV. En we zijn ook blij dat het verhaal van die hanen, dat nou opgelost wordt. Want dat vond ik wel een soap, dat Den Helder zich daarmee moest onderscheiden. Nu is het in ieder geval geregeld, neem ik aan, toch? Nou, het staat nu in ieder geval in de juiste bewoordingen in ons APV. Dus dat was het. Dank u wel.
Ja, u ook, dank u wel. Dan gaan we naar D66, de heer Van Deutkom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen ons ook helemaal vinden in de nieuwe APV. Het vaststellen ervan, voor eerst zullen we geen vragen, anders dan van behoorlijk bestuur, waar we ook wel willen weten waarvoor dat poeletje is toegevoegd. Met dank.
Ja, ook dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan de portefeuillehouder, dat is de burgemeester, de heer Schuiling.
Voorzitter, hartelijk dank. Ik heb me inderdaad geconcentreerd op de wijzigingen die hier worden voorgesteld in hoge mate te maken hebben inderdaad met de veranderingen die landelijk zijn doorgevoerd op basis van een aantal overigens vervelende ervaringen, want anders dan neem je niet in een APV op, maar dan kijk je toch of je het op andere manier kunt doen. En als het helemaal niet nodig is, dan dereguleer je. En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met het venten. We hebben gezegd van nou, er komt eigenlijk zo weinig nog voor. En je kunt reguleren tot je een ons weegt, maar degene die dat wil, doet dat waarschijnlijk toch. Dus we hebben ook een tijd geleden een exercitie gehad om juist heel veel bepalingen uit de APV te schrappen. Nou, dan even ten aanzien van de vechtsporten. Met de vechtsporten is in een aantal gemeenten zijn hele slechte ervaringen opgedaan. Gelukkig nog niet in Den Helder. Daarmee beantwoord ik ook gelijk de vraag van mevrouw Biersteker. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een collega van Amsterdam de vechtsport gaat verbieden, dan zie je een uitwaaiering en dan zijn we aan de beurt als Den Helder. Want er zijn een aantal plaatsen waar dat soort volk dan met interesse naar kijkt en helaas horen wij daar ook bij. En dan moet je een grondslag hebben om op te kunnen treden. En als je die grondslag niet hebt, dan ben je dus aan de beurt, want dat heeft u ook gezien in de toelichtingen. Dan zijn de rechters die zeggen van ja, maar dat had u inmiddels kunnen regelen. U wist welke ontwikkeling er was en welke trend erin zat. Dus u had dat dan maar in de APV moeten opnemen. Dus dat is de reden dat we een bepaling opnemen om in ieder geval voorbereid te zijn. En ook om een aantal van de loesje organisatoren van dergelijke evenementen bij voorhand al ja, de waarschuwing te geven. Het is helemaal niet interessant om naar Den Helder te kijken, want waarschijnlijk gaat die burgemeester dat toch verbieden. Dat is natuurlijk wel omgeven door een aantal waarborgen. Er moet natuurlijk een aanleiding voor zijn dat zo'n organisator dan wel in het kielzog daarvan een aantal andere types meetrekt. Waarvan je zegt, nou liever niet in de gemeentegrens dan wel. Dat is wat hier dus gebeurt. Dus op de vraag van dit NIHOT, hoe ver strekt het zich dan? Nou ja, er is een categorie nu omschreven in deze bepaling. Andere personen die eromheen hangen, die zullen we met andere middelen dan moeten proberen aan te pakken. Dus vechtsport is geen klein evenement, maar voor de meeste vechtsporten, in ieder geval alle vechtsporten die tot nu toe in Den Helder zijn gehouden, ja, dat kan gewoon doorgaan. Jorina Baars met haar evenementen, daar doen we dus niks tegen. Integendeel, dat vinden we met elkaar mooi of minder mooi, zoals mevrouw Biersteker, maar het is in ieder geval niet iets waar heel veel volk op afkomt wat je er liever niet bij hebt. Nou, dan is de andere vraag van ja, vechten op straat, hoe zit dat dan? Ja, we hebben geconstateerd, niet alleen in Den Helder, maar ook landelijk, dat het ongelooflijk moeilijk is om mensen die zich naar een vechtpartij begeven of dat vuurtje nog eens lekker gaan opstoken, om die aan te pakken via de strafrechtelijke weg. Ongelooflijk ingewikkeld. En vandaar dus dat op basis van ervaringen elders, maar ook wel bij ons, het zinvol wordt geacht om een bepaling te hebben, om ook daar een grondslag te hebben om op te kunnen treden, maar dan bestuursrechtelijk tegen types die een vechtpartij entameren, dan wel daar naartoe lopen om daar nog eens wat meer te gaan matten met elkaar. Nou, en dan ziet u dus dat men op eerste bevel van het bevoegd gezag moet een andere weg dient te kiezen. Gebeurt dat niet, dan is de officier van justitie aan de beurt, uiteindelijk de rechter, om te bepalen welke sanctie daarop staat. Maar de bestuursrechtelijke bewijslast is aanmerkelijk lichter dan de strafrechtelijke bewijslast. En dat is een reden om het in de APV op te nemen. En ik, in tegenstelling tot de vechtsporten, kan ik mij voorstellen dat wij deze bepaling in Den Helder al wel eens zouden hebben gebruikt als die er was geweest. Dan heeft een aantal fracties gezegd van nou, we sluiten ons aan bij de eerdere vragen en ik hoop dat ik die nu heb beantwoord. Dan kom ik bij de heer Niehot. Overigens dank voor de service die u mij biedt om al uw vragen even erg blij mee. Een aantal van de vragen, daar wijs ik u toch even gewoon door naar meneer Streuning. Dan kunt u dat even, dat vind ik een beetje de commissie te buiten gaan, dat is een beetje technisch van aard. Dus ik zou zeggen, ik ga u op hoofdlijnen even beantwoorden. Met slecht levensgedrag beogen wij dus niet diegene die zich elke dag vervoegt bij een cafetaria om zich daar vol te eten. Dat wordt er niet mee bedoeld. Maar had u al wel begrepen, er moeten dus aanwijzingen zijn in het gedrag van zo iemand dat je eigenlijk met de Bibop-wet in de hand zegt, we gaan eens even kijken wat deze figuur op zijn kerfstok heeft. En dan is een enkele verkeersovertreding ook nog niet genoeg, maar een aantal van die zaken die optellen, waarbij je vragen begint te stellen over wat hebben we eigenlijk voor type hier in huis binnen de gemeentegrens. Nou, dat is dan voldoende reden om op te aan te pakken. Dan zegt u, uw vraag, tweede vraag van kun je ook sponsoren, externe bedrijven, medewerkers screenen? Daar heb ik u eigenlijk net op geantwoord. Dan pakt u natuurlijk uw kans om even over de sluitingstijden te beginnen, zou ik ook gedaan hebben in uw positie. Maar daar hebben we gewoon afspraken over. Overigens ook over de behandeling van dit stuk. We hebben de agendacommissie gezegd, er zijn een aantal technische aanpassingen, kunnen we heel goed doen voor de zomer. En de evaluatie van de sluitingstijden tot nu toe zijn positief. Ik heb vanochtend nog een overleg met de politie gehad. Maar dat is natuurlijk dat is nog zachte informatie, want we zijn nog maar net begonnen ermee. Hè? Dus we hebben daarover afgesproken dat ik u in augustus, september ongeveer een eerste hele korte, oppervlakkige evaluatie stuur met indrukken. En we hebben in de agendacommissie gezegd, en ik zeg het even uit mijn hoofd, dat we volgens mij in oktober met een wat gedegener evaluatie bij u terugkomen. Dus daarmee is die vraag ook van u beantwoord. De vragen over Willemsoord, die laat ik even dan in uw bilateraal met meneer Streuning gebeuren. Zegt u, ik vind het een beetje lachwekkend dat een inbreker werktijden krijgt opgelegd, dat is waar. Maar u weet het natuurlijk zelf ook wel, want inbrekers die hebben wapens, instrumenten, gereedschappen bij zich die verdacht veel lijken op timmerman gereedschap. En het is toch opmerkelijk als een timmerman, de letterlijke timmerman, niet de echte grote timmerman, maar deze timmermannen tussen 10 en 6 nog zich op straat begeven. In ieder geval als het niet uitlegbaar is, is het toch reden om te denken dat hij aan het inbreken geslaat. 247a, kunt u ons dat artikel uitleggen? Moet ik even kijken waar het ook alweer over ging.
Misschien dat ik het even kan opnoemen. Dat gaat over die verplichte route. Het is door de burgemeester aangewezen groepen van personen verboden op een door hem aangewezen tijdstippen van een door hem aangewezen route af te wijken.
Oh ja. Dat heb je nodig om eventuele groepen uit elkaar te houden die wellicht conflicterende. Je ziet het gaat over overlast en baldadigheid. Nou, misschien dat die twee denken, kom we gaan ze even elkaar ergens op dat kruis ontmoeten. Dan kan ik verbieden dat ze elkaar gaan ontmoeten. Dan is er een aantal artikelen niet opgenomen in de APV. Dat heeft gewoon met onze deregulering te maken. Dat is eigenlijk niet relevant. Dus vechtsporten wel, elkaar ontmoeten bij vechten wel, dat wil ik in de APV hebben. Maar bespieden van personen heb ik geen behoefte aan. Handhaving op drugs, ja, dat vindt op grote schaal plaats. Ook in de avond, in de nachtelijke uren, daar zijn we volop mee bezig. En zeker wanneer de meldingen zijn. De nieuwe drank- en horecawet is nog niet van kracht. Is overigens ten opzichte van de APV een speciale wet. Dus dat betekent dat de bepaling van een speciale wet, die gaan weer voor dan. Die wet is nog niet in werking. Zodra die in werking is en het leidt tot aanpassingen van de APV, kom ik gewoon weer bij u terug. Dus dat is de verhouding tussen die beide regels. De gebiedsontzeggingen en verblijfsontzeggingen. Morgen stellen we de antwoorden vast op de schriftelijke vragen die u onder andere op dit punt heeft ingediend. Dus krijgt u morgen, kunt u dat zien. Over seksinrichtingen. Kijk, we hebben een APV. Daarin leg je in feite alleen maar de grondslagen van je beleid vast. En zelden zijn die bepalingen in APV heel specifiek. Die pak je dan in een uitwerkingsbepaling. Nou, de Raad van Den Helder heeft gezegd maximaal 2 seksinrichtingen. We zouden dat ook gewoon in de APV kunnen opnemen, want dat heeft u al bepaald.
Het staat ook in de APV.
En je hebt ook in de APV opgenomen. Ja. Dus dat kan. Het hoeft niet. Dus dat is eigenlijk een kwestie van, want op het moment dat je het weer anders wilt, dan moet je dus je hele APV gaan veranderen. Maar wij hebben het, ja, onder artikel 313 hebben we hem opgenomen. Daar staat hij in, onder 1d. Nou, dus u bent in dat opzicht bediend. En dan nog even het punt van de overlast door dieren. Ja, ik ben blij.
Voorzitter, die hadden we niet genoemd. Die had doorgeschreven moeten worden.
Nee, maar meneer Bakker wel. En anderen waren er ook heel vrolijk over. Ik niet, want het is wel zo dat er een aantal mensen toch blijft klagen. En dan kan je als overheid kom je een beetje in de positie. Ook in antwoord op wat meneer Wouters zegt. Zeg je nou van ja, eigenlijk is dit gewoon een civielrechtelijke kwestie. Laat nou daar het burenrecht maar gelden. Maar men wendt zich, zeker in deze tijd, natuurlijk heel snel tot de overheid. En men verwacht van die overheid dat die dat dan maar oplost. Nou, dat hebben we geprobeerd met 62. Daarvan begreep ik wel van de commissie. Heeft men gezegd, ja, dat is wel een beetje schieten met een kanon op een mug. En dat is ook wel een beetje zo. Maar aan de andere kant, nu moet het dus gewoon door mediation. En dat zijn, doen we nu wel hoor, we springen er wel tussen. Of door het civielrecht. Nou, dat is ook niet de meest prettige weg voor mensen, want dan heb je gelijk een burenruzie. Of, ja, of men moet maar naar de rijdende rechter. Maar het blijft toch wel een onbevredigende gang van zaken. Nou, we proberen nou met die hanen, de rode haan kraait nogal momenteel. We proberen er een beetje elegant doorheen te fietsen. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee. Oh, crossterrein nog. Ja, dat is gewoon een kwestie van het overleg wat u met wethouder Bruin aan het bespreken bent. Dus ik heb daar op dat moment weinig aan toe te voegen. Ik denk dat ik daarmee vrij uitvoerig alle vragen heb beantwoord, voorzitter.
Ja, dank u wel. Nou, de overige vragen zullen bij de tweede instantie nog genoemd worden, of de vragen die vergeten zijn. Dus hierbij gaan we over naar de tweede instantie. Dan kijk ik naar links of er behoefte is aan een tweede instantie.
Er is geen behoefte, meneer de voorzitter. Dank u wel. Hamerstuk.
Dank u wel. De ChristenUnie ook geen behoefte. Hamerstuk. Vrij Socialisten. Ja, GroenLinks. PvdA. Stadspartij.
Nou, we zullen de beantwoording voor de rest doornemen met de ambtenaar. En voor ons is het een bespreekpunt vanwege de uitkomsten van die antwoorden.
Ja, dat is meegenomen. Nog één advies naar uw zijde. In verband met uw vraag voor tweede termijn. Dus, we zullen in ieder geval notitie van maken. En u kunt altijd een ordevoorstel doen in de raad. De VVD. Hamerstuk. CDA. Hamerstuk. D66. Dan is bij deze agenda de punt 5 vastgesteld. Met de aantekening van de Stadspartij gaat het als hamerstuk naar de raad. Dan gaan we over naar agenda punt 5. Dat is het voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap Poort of Den Helder. En we beginnen aan de rechterkant bij de D66. De heer Van Duytkom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is
Het is denk ik in eerste instantie een papieren exercitie. De NV zal moeten worden opgericht om verder te gaan met het geheel en Poort of Den Helder van de grond te krijgen. We hebben wel een paar vragen over de verhoudingen tussen de aandeelhouder BW en de gemeenteraad. Daar wordt een mooi lijstje over bevoegdheden van de aandeelhouder en het havenbedrijf Den Helder NV aangezet. De raad wordt veelal achteraf, krijgt die mededelingen. We hebben toch een beetje problemen met het aangaan van leningen en het verstrekken van leningen. Dat daar ook mededelingen achteraf aan de raad worden gedaan. Misschien dat ze dat kunnen veranderen in een wensen- en bedenkingenprocedure om niet dezelfde, misschien dezelfde achterafmeldingen te krijgen zoals bij Willemsoord is gebeurd. En vooraf te kunnen zien waar het geld heen gaat en hoe dat wordt besteed. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Overigens nog één opmerking van mijn zijde die ik vergeten was door te geven. Is dat de burgemeester zal de wethouder, de heer Visser, waarnemen. Het CDA, de heer Bakker.
Ja, voorzitter, de vraag van D66 die hadden wij ook. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ik heb ook gelezen een nautisch maritieme autoriteit. Zou u daar eens wat naders over willen vertellen? En wat we met dit stuk ook iedere keer weer tegenkomen natuurlijk, dat is de rapportage. Hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat we het nu de kans hebben om het meteen goed te regelen. De VVD, wij hebben het alles middels een motie gedaan. Nu staat erin dat men bereid is om 1 mei dan als datum te... 1 mei in ieder geval het jaarverslag dan te verstrekken. Maar als je de notulen, of tenminste als je de stukken gewoon leest, de overeenkomst, ja goed, die MV-overeenkomst, daar staat gewoon in dat je een half jaar hebben ze de tijd om uitstel te krijgen van om de jaarrekening te presenteren. Dus wat is dat dan? Dat is eigenlijk een wassen neus. Dus eigenlijk zou ik willen vragen of we die... Vooral die laatste van de VVD over die tussenrapportage, kunnen die niet daarin verwerkt worden? En eigenlijk ook hetzelfde verhaal van D66, de verhouding met de aandeelhouders. Ja, door dat lijstje wordt dus eigenlijk heel duidelijk gemaakt door de opsteller wat de rol van de raad nog eigenlijk is. Dat is eigenlijk allemaal achteraf en wensen en bedenkingen, maar goed... De grote dingen, laat ik het zo zeggen, dat dat is vooral de investeringen en de leningen. Ja, daar zouden we graag over geïnformeerd worden met een andere procedure. Dit was het voor eerste instantie.
Dank u wel. Van VVD, de heer Fokker.
Dank u wel, voorzitter. Ja, helaas mag ik geen antwoord geven op dit soort vragen. Dat had ik anders heel graag gedaan. Ja, wij vinden het echt een mooie ambitie, want een haven als economische motor voor je stad, ja, wie heeft het? Wij hebben hem, dus laten we hem ook benutten. Dit te voegen in een naamloze vennootschap, die weliswaar natuurlijk een autonoom bestuur krijgt. Nee, ik ga er geen antwoord op geven, dat ga ik niet doen, want dat trap ik toch in mijn eigen valkuil, dat ga ik absoluut niet doen. Laat ik bij de hoofdlijnen blijven. De oprichting van een zelfstandig orgaan als een haven die dus slagvaardig kan beslissen, is een must in een stad als Den Helder. Dat vinden wij en dat vind ik zelf ook. Dus het is een mooie ambitie die naar onze mening zeker gehonoreerd moet worden voor de ontwikkeling van Den Helder. Wij hebben dus ook geen wensen of bedenkingen hieromtrent. En ik wil mensen die een beetje mijn achtergrond kennen, ik ben een aandelenboer. Als er nog wat aandelen over zijn, ik heb ze graag. Dank u wel. Maar ik wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de Stadspartij, mevrouw Mooijman.
Dank u wel, voorzitter. De Stadspartij is erg blij dat de haven Den Helder nu eindelijk de mogelijkheid krijgt om te groeien. Het verzelfstandigen van de haven is daar de eerste stap in. Wel hebben wij dezelfde vragen als D66 ook stelde. En wel vinden wij het ook van groot belang dat wij de financiële jaarcijfers in ieder geval 31 maart gereed hebben elk jaar. En dat we die dan ook kunnen bezien en daarover kunnen oordelen. Dat was het.
Ja, dank u wel. Van PvdA, de heer Reinten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, wij zijn ook voor een dergelijke constructie. Dat is overal ter wereld kom je dat tegen. Vooral als er een haven is die over meerdere gemeentes gaat. Als je denkt aan Rotterdam of aan Delfzijl of zo. Dus dan heb je een havenschap. En dat is ook nodig. Als een schip vaart, dan wordt het lastig natuurlijk als je van de ene gemeente naar de andere gaat. En die komt in één keer in een andere regels terecht. Dus dat kan helemaal niet gewoon. Dus dit moet gewoon, dat is duidelijk. Dat komt straks wel met een vraag nog naar voren. Nou, dit is een papieren exercitie, zei D66 als duidelijk, maar het is wel een eerste stap. Dus de volgende stap, dan gaat het gewoon door. De trein gaat lopen, zeg maar. Dat is duidelijk. Bij de wensen of bedenkingen, die hebben we inhoudelijk niet. Maar wel hebben we naar aanleiding van het punt wat zowel D66 als het CDA genoemd hebben over het overleg. Willemsoord is dan het meest duidelijke voorbeeld. Zeestad heeft ook een dergelijke constructie, maar dat zal niet eeuwig aan de gemeente verbonden blijven, naar ik hoop. Maar Willemsoord is natuurlijk in principe iets blijvends en dit gebeuren ook. Dus met Willemsoord hebben we nu afgesproken dat we twee keer per jaar gewoon om de tafel gaan zitten. Benen op tafel hoeven we ook niet, maar om de tafel gaan zitten met de portefeuillehouder. En dan geïnformeerd worden. Gewoon over alles, het wel en het weet, de financiën, de beleidsplannen, de tegenvallers, de meevallers. En zo. Gewoon een inhoudelijk gesprek. En niet even van vraagt u maar, nee, gewoon vertellen wethouder, hoe gaat het nou met Willemsoord, of hoe gaat het dus met de haven? Wat staat ons te wachten? Welke kant gaat het op? U krijgt over twee maanden krijgt u het jaarverslag en dan kunt u dat en dat in verwachten. Dat hoeven we niet te hebben op zo'n moment. Het gaat om de inhoud, gewoon dat je bijgepraat wordt. Dus dat willen we wel graag bij, op grond van artikel 160 lid 2, aan toevoegen eigenlijk, dat het erin staat. Dat vinden we belangrijk. Nou, dan lopen we nog even de zaak door. Op bladzijde 3 van de publiekssamenvatting, daar staat bladzijde 3. Even kijken of ik het allemaal. In ieder geval, er staat dat er het is niet voor private partijen beschikbaar, meneer Fokker. Dus het is alleen voor publieke partijen zijn die aandelen beschikbaar. Dat is allemaal duidelijk. Maar als je dan een eindje verder kijkt, dan zie je in de havenovereenkomst op bladzijde 4, punt C, ik heb het allemaal gedaan, punt 1. Dus eerst staat het in de statuten en ook in die publieksdoorlichting van nee, de aandelen zijn alleen voor publieke partijen, niet privaat. En dan staat er bij die havenovereenkomst, bladzijde 4.1, uitsluiting van privatisering gezien de publieke functie van het havenbedrijf gedurende de eerste 3 jaar na oprichting. Is het daarna dus wel, maar gaan we dan de statuten veranderen? Dus dat is een spannende vraag. Hè? Dus hoe moet ik dit uitleggen? Dus dat is ons opgevallen, laat ik het maar zo zeggen. Dus, nou, dat is dus over dat. Over de statuten hebben we niks. Over de havenovereenkomst, daar hebben we toch ook nog een puntje ten aanzien van de terreinen. Dat gaat natuurlijk. We hebben er eerder een kaartje van gehad, ik heb het nu niet kunnen vinden. Het zal er wel bij gezeten hebben, maar het doet er niet toe. Zeg je? Het staat er niet bij. De haven gaat er natuurlijk over in de kaders, dat is evident. De Noordoost-variant wordt genoemd, Oostoever. Westoever, voor alle duidelijkheid wil ik het nog even vragen. Westoever wordt volgens mij uitgesloten, hebben we ook gevraagd toen. Alleen in het stuk staat, als de bedrijven die op Westoever zijn ergens anders gehuisvest moet worden, dan wil deze club graag daarin helpen. Prima, maar Westoever blijft van ons, dacht ik. Dat wil ik even graag goed horen. Want het lijkt ons een interessant gebied als het verlaten wordt om daar woningbouw toe te passen. Kooipunt wel. En dan kom ik toch bij het regionaal gebonden haventerrein. Dus ik noemde straks niet voor niks verschillende gemeenten waarin de haven zich over uitstrekt. En die verschillende gemeentes hebben we hier dus ook. Den Helder en Hollands Kroon. Hoe zit het nu precies met het RHB? Valt het er nou onder? Zit er nou ook een wethouder van Hollands Kroon in dat schap of havenschap of hoe je het maar noemen wilt, of in de poort of Den Helder? Dat maakt me niet zoveel uit allemaal, maar is dat nu geregeld? Want ik zie dat niet in de stukken staan. Dus, en dat lijkt me nou juist een winst van zo'n organisatie, anders moet je het niet doen. Dus dat is een beetje een inhoudelijke vraag. En dan heb ik al het andere vermeld. Van 2 keer per jaar graag om de tafel. Dat was het.
Dank u wel. Gaan we naar GroenLinks.
Dank u wel. Vooropstellend dat wij de haven ook heel erg belangrijk vinden en dat wij dit stuk een prima stuk vinden, hebben wij toch een paar kleine puntjes. Ten eerste een vraag die hetzelfde is als de PvdA. Waarom is er alleen, staat er in de stukken alleen dat er de eerste 3 jaar uitsluiting van privatisering en vervreemding van aandelen is? En hoe staat dat dan in verhouding met artikel 4 lid 4, het non-privatiseringsartikel? En als er sprake is van, moet zijn van natuurcompensatie in verband met het verplaatsen van de haventerreinen, dan zouden wij heel graag zien dat dat in overleg met de natuurorganisaties in Den Helder gebeurt. Tot zover.
Dank u wel. Vrij Socialisten, de heer Klein.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij met deze papieren exercitie, zoals u al een paar keer genoemd is, tot aanzet tot de verdere ontwikkeling van onze haven. En een noodzakelijke geheel om die haven lopend te gaan krijgen. Wij hadden 1 vraag en die is eigenlijk al door een aantal partijen gesteld. En dat is over de mogelijkheid om inspraak te hebben in grote leningen en veranderingen binnen die haven. Waar we eigenlijk achteraf alleen maar over geïnformeerd worden. Maar we zouden dat graag ook vooraf misschien met een wens- en bedenkenregeling gezien. Maar misschien dat er een antwoord op komt straks. Dat was het.
Ja, dank u wel. ChristenUnie, mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel. Nou, natuurlijk woorden van gelijke strekking als we het hebben over nut en noodzaak van oprichting van een NV-poort van Den Helder of wat dan ook. Want dat alleen zorgt voor die slagkracht. Maar het risico blijft toch met het aandeelhouders gebeuren dat, ook als er financiële problematiek is, dat bij de gemeentes terechtkomt. En in dat verband is het natuurlijk wel interessant om geregeld te hebben hoe het met het regionaal havengebonden terrein gaat. En in dat opzicht ook de opmerkingen dat bijvoorbeeld zoals in die verhouding tot de aandeelhouders, dat je dus die punten CD en 15C, die kunnen wat ons betreft volgens mij een behoorlijke impact hebben op de gemeentelijke begroting als het fout gaat. Wij zijn helemaal geen voorstander van die wensen- en bedenkingenprocedure. Ik vind dat we voorafgaand aan dat soort besluitvorming gewoon met elkaar als raad moeten weten wat de impact op de eventuele begroting is als dat negatief uitpakt. En ik vind ook dat we zeg maar vaker geïnformeerd moeten worden, dat we dat nu kunnen regelen bij de oprichting van een nieuwe NV. En daar moet je dat ook goed regelen, zoals we het voortdurend ook aangegeven hebben. En daar hoort dus die financiële verantwoording bij. En de mogelijkheid om te voorkomen dat we juist in een negatieve spiraal terechtkomen. Dus ik vind dat dat bij deze stukken opnieuw heel goed geregeld moet worden voordat je tot besluitvorming overgaat. Want ik vind dit echt de kans van je leven om het ook meteen goed te regelen en daarmee als voorbeeld te dienen voor alle andere NV's die we, en CV's en BV's die we mogelijk nog hebben. Want ik vind namelijk die verwijzing naar die Raad van Commissarissen van Willemsoord nou nog niet zo sterk. Ik zie liever dat deze helemaal goed geregeld wordt en dat dan het paradepaardje wordt richting ook andere organisaties. Dus tot zover.
Ja, dank u wel. Gaan we naar Prins voor Behoorlijk Bestuur, de heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Ook Prins voor Behoorlijk Bestuur is er van harte eens met de verzelfstandiging. En we vinden dat ook essentieel voor verdere ontwikkeling van de haven en binnen de huidige verhoudingen. Mooie ambitie heb ik al gehoord. Er moet snel kunnen worden besloten, et cetera. Wel hebben we vanaf het begin aangegeven dat de bemoeienis van de raad bij het hele reilen en zeilen van dit op afstand gezet deel van gemeentetaak nou eens goed geregeld moet worden. Goed geregeld en beter belegd. Nadruk dient daarbij te worden gezet op de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle die de raad bij uitstek heeft. En eigenlijk is dat een van de weinige echte bevoegdheden die er nog zijn. En met het op afstand zetten van dit soort dingen worden andere dingen steeds minder. Dus kan je je alleen maar richten op het financiële. En dat betekent dus dat je gewoon moet regelen dat alle financiële resultaten tijdig aanwezig zijn voordat de jaarstukken van de gemeente worden behandeld. Anders dan heeft het gewoon geen zin. Dat is gewoon mosterd na de maaltijd. En dat blijft iedere keer weer een probleem. Ook nu zie ik weer dat 1 mei het absoluut uiterste mogelijkheid is. Eigenlijk 1 juli. En dat is gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat de Raad daar duidelijk over geweest is in allerlei moties. En dat moet dan nu maar eens gewoon geregeld worden. Om die informatiebehoefte van de Raad nou eens beter te regelen, is behoorlijk bestuur er inmiddels een voorstander van. Om in voorkomende gelegenheden ook eens gewoon raadvertegenwoordiging als aandeelhouder te laten optreden. En dat voor verbonden partijen die 50% of meer gewoon van de gemeente zijn. Ik heb daar al enige discussie over gehad, her en der. En de gemeentewet, dan wel het dualisme, zou zich daartegen verzetten. We zijn dat op het ogenblik aan het uitzoeken en leggen dat her en der voor. Het betekent overigens niet dat het moet, maar ik denk dat een van de instrumenten van de Raad moet zijn om dat gewoon eens een keer te doen. Juist ook omdat vaak die vertraging van al die jaarstukken, daarbij wordt als excuus gebruikt dat de algemene vergadering van aandeelhouders nog naar de cijfers moet kijken. En juist in dit soort gevallen wordt dat natuurlijk een potsierlijk verhaal. Als de algemene vergadering van aandeelhouders het college is, dan wel een van de collegeleden alleen, of hoe je dat verder ook wil regelen. Ik begrijp dat het misschien niet mogelijk is. Dat wil ik, alhoewel ik dat nou gewoon eens een keer goed wil uitzoeken. En dat betekent gewoon dat als het zo is dat het allemaal vast ligt in regelgeving, dan is er ook helemaal niets aan de hand als je het niet expliciet regelt. Want dan is het gewoon zo. En daarom denk ik dat we gewoon voor deze tijd, nu we dat nog eens aan het uitzoeken zijn, dat we dus niet expliciet moeten regelen. Dat betekent dus dat in zo'n nota over de relatie aandeelhouder NV of raad, je gewoon die tweede zin weg moet halen. Want het is toch al zo, dus dat hoef je nog niets te benoemen. Je moet eens proberen om dit niet bij voorbaat in lagere regelgeving, en ik heb het alweer bij de milieuzaak heb ik dat ook aangegeven, daar staat het ook weer expliciet. Dan heb je dus een lagere regelgeving en daar heb je het al in dicht geregeld. Dat is dus niet nodig als waar is wat er gezegd wordt. Gelet op de financiële controle van de Raad moet je dus ook zeggen dat alles waarbij er wordt besloten over grote financiële zaken, en het is al eens een keer eerder gezegd, of als er wordt besloten over functionarissen die contabele bevoegdheden hebben, dan moet je dus als Raad daar invloed op kunnen uitoefenen. En dat betekent dus dat in diezelfde nota relatie aandeelhouders raad je gewoon een aantal dingen toch weer om moet zetten in wensen en bedenkingen. En dan heb ik het over bezoldiging van commissarissen, benoeming van bestuurders, contabele activiteiten. Benoeming van commissarissen, ook een financiële verantwoordelijkheid. Investeringen en leningen aan, het verstrekken van leningen. Maar tot mijn starre verbazing, het aanvragen van faillissement is ook een melding achteraf. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dus wat dat betreft moet dat gewoon omgezet worden in wensen en bedenkingen. En ik zou de expliciete vermelding dat de aandeelhoudersrol door het college wordt uitgeoefend graag eruit hebben. Is niks aan de hand als het waar is wat iedereen zegt, want dan is het gewoon vastgelegd in de gemeentewet, dan wel in allerlei geesten van het dualisme. Dan tot slot het punt 15.7 als discussiepunt. Dat is voor ons geen discussiepunt. Ik denk dat het jaarplan altijd door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld moet worden. En eigenlijk niet eens zolang er nog een financiële verplichting naar de gemeente is, maar gewoon in het algemeen. Dank u wel.
Ja, u ook, dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan een van de twee portefeuillehouders. Ik begrijp, de heer Visser gaat het woord voeren en u het woord.
Ja, maar ik heb even de aantekeningen erbij gepakt. Even in het algemeen, als het gaat om de haven, betekent het dat de activiteiten van de bestaande exploitatie van de haven overgenomen worden binnen de NV. Dit is overigens anders dan bij een aantal andere verbonden partijen het geval is. Willemsoord is nog niet een bestaande, of was nog niet een bestaande exploitatie. Men moest vanaf nul beginnen met uiteindelijk ook het verhuren van vastgoed. Als het gaat om Zeestad NV of BVCV, is dat een tijdelijke verbonden partij die met een vast budget uiteindelijk haar activiteiten met een vast programma uitvoert. Dus als het gaat om het aantal risico's wat hier lopen, zijn we juist bezig met een bestaande exploitatie. interpretatie in een andere vorm te gieten. Niet in de eerste plaats om daarmee een professionele organisatie te krijgen die met name ook door het havenbedrijfsleven, maar ook de Koninklijke Marine gevraagd wordt en die op afstand gezet wordt om op die manier flexibeler te kunnen zijn. Als het dan gaat om de rol van de raad, die natuurlijk heel belangrijk is, betekent het inderdaad dat de directeur een jaarplan opstelt en een meerjarenplan uiteindelijk ook bespreekt. En uiteindelijk ook het meerjarenplan graag vastgesteld ziet worden door u als gemeenteraad. Met daarbij meenemen de beoogd maatschappelijke effecten. Denk aan werkgelegenheid of denk aan bijvoorbeeld milieuzaken die u heel expliciet wil meegeven aan de directeur. Een aantal vragen die gesteld zijn. Wat is een nautische autoriteit? Nou, dat heeft heel expliciet te maken met de havenmeester. Die zal, zoals in het voorstel genoemd wordt, van de marine zijn. Het was helaas niet mogelijk om een civiel persoon verantwoordelijk te stellen voor het aanmeren en aanleggen van een aantal marineschepen. Maar goed, een goede samenwerking betekent, en dat doen ze nu al, dat de verkeerscentrale, de diamant en de havenmeester dan iemand is van de Koninklijke Marine die ook samen met de directie van de haven NV de planningcel vertegenwoordigt. Als het gaat om Westoever, ik zie de vraag over Westoever. Wat we gedaan hebben is eigenlijk alle havengebonden activiteiten ingebracht die al op dit moment in de bestaande exploitatie van ik moet even nadenken hoe het nu ook alweer heet. De havendienst, de gemeentelijke havendienst zitten. Daar zitten dus ook alle kades en oevers in als het gaat om onderhoud en de onderhoudsprogramma's op termijn. Het gaat dus bij Westoever niet om de industrieterreinen daar, waar overigens volgens mij ook geen enkele vierkante meter nog in het bezit is van de gemeente. Het regionaal havengebonden bedrijventerrein, gaat die mee? Ja, de ontwikkeling van het regionaal havengebonden bedrijventerrein willen we heel graag onderbrengen bij de haven, daar waar het gaat om uitgifte van grond, mogelijk met private partners. En ook de rol voor promotie en acquisitie zal heel expliciet commercieel neergelegd worden bij de Port of Den Helder NV. Dat betekent dat we op dit moment de regie in handen hebben bij de gemeente Den Helder en zullen overdragen aan de directie van het havenbedrijf. En zij samen met partners, denk even aan de private partners, ervoor zullen zorgen dat het aangelegd wordt. En samen uiteindelijk met marktpartijen kunnen kijken of er invulling aangegeven kan worden. Betekent dat de Hollands Kroon het beeld is? Absoluut niet, want zij zijn uiteindelijk de faciliterende partij die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe facering, de milieucontouren en ook het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Hollands Kroon vastgesteld worden. Dus zij faciliteren op die manier. Dan zie ik hier iets over natuurorganisaties. Wat wij proberen te doen, anders dan dat het gebeurd is in Rotterdam en ook in Groningen Seaports, is dat wij van tevoren met de milieuorganisatie, natuurorganisaties, ik geloof een achttal stuks, een convenant willen vaststellen. Dat heeft Harm Post met Groningen Seaports achteraf gedaan. En op die manier ook gezamenlijke ambitie proberen waar te maken. Als het gaat om havenuitbreiding, kan het betekenen dat er ook natuurcompensatie bij hoort of een andere ambitie in de Waddenzee bijvoorbeeld waargemaakt kan worden. En zo kun je beide op zoek gaan naar fondsen die daarvoor gelden. Een belangrijke fonds wat daarbij zit is het Waddenfonds, die voor 50% economie is en 50% ecologie. Het is veel beter, wat ook in Kansen Verzilver en Zee staat, gezamenlijk op te trekken om die fondsen naar binnen te trekken dan uiteindelijk tegen elkaar te strijden en uiteindelijk met lege handen te staan. Dan, als het toch nog weer gaat even over de financiële verantwoording. U heeft zelf uw eigen nota verbonden partijen. Wat wij gedaan hebben bij Willemsoord is uiteindelijk naar aanleiding ook van een aantal adviezen, zowel van externe partijen als ook de auditcommissie, de Raad van Commissaris in het leven geroepen. We hebben ook inmiddels een nieuwe directeur al daar. En als het gaat om de bestaande exploitatie, heeft u inderdaad het budgetrecht op het moment dat er gevraagd zou gaan worden om leningen, dan wel om extra investeringen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de bestaande exploitatie een positief resultaat heeft en dat er dus geen geld gevraagd wordt door u als gemeenteraad. Daarnaast is het wel zo dat er een positief resultaat verwacht wordt bij de jaarrekeningen. Dus de afsluiting van dat jaar zou gevraagd kunnen worden via de aandeelhouders en via de gemeenteraad wat met het resultaat gedaan kan worden. Wat wel het voorstel hier ligt is in ieder geval de eerste 10 jaar die dat resultaat te gebruiken om gewoon compleet schoon alle leningen die op dit moment ook 1-op-1 overgaan van de havendienst voor een groot onderhoud op termijn gewoon ook zo spoedig mogelijk in te lossen en eventueel te investeren in sluitende business cases als het gaat om een cofinanciering met bijvoorbeeld een private partij om een stuk haven te ontwikkelen. Dus ja, de bemoeienis van de raad beter geregeld, heel graag zelfs. Ik denk dat met het jaarplan en met name met het meerjarenperspectief van 4 jaar de beoogd maatschappelijke effecten door u als gemeenteraad in hoofdlijn prima weer en meegegeven kunnen worden. Als het gaat om de bemoeienis van de raad vanuit de financiële verantwoordelijkheid is het ook prima om te kijken, dat heb ik ook al bij een andere verbonden partij geroepen, samen met de aandeelhouders, op welke termijn die informatie dan ook naar u toegezonden wordt. En nou goed, nog een laatste opmerking die ik hoorde was over het aandeelhouderschap. Dat is feitelijk niet aan ons als college, het is niet door ons gekozen, maar het is wel zo dat u uiteindelijk consequenties kunt verbinden aan de aandeelhouders. En als u daar een raadslid inzet, kunt u dat raadslid uiteindelijk niet met consequenties confronteren. Dat wil ik wel aan u meegeven. Dat betekent inderdaad dat daar uiteindelijk dan ook iemand zit die weliswaar gecontroleerd kan worden door zijn mede-raadgenoten, maar uiteindelijk niet gewezen kan worden op mogelijke consequenties. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede instantie. Daarbij wij vragen nu om aan te geven of het voorstelbesluit rijp is en of het dan wel als Hamers zeker uw bespreekpunt door kan gaan. Gaan we naar D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel wat gehoord over de verhouding tussen de aandeelhouder en de gemeenteraad. Alleen de specifieke veranderingen die we dan zouden willen in de betrokkenheid van de raad op financiële punten, mededeling achteraf van de raad, omzetten in wensen en bedenkingprocedure, daar heb ik dan nog geen antwoord op gehad. Zou ik graag nog horen van de wethouder. En als die vragen zijn beantwoord, dan zou het van ons een hamerstuk gaan zijn.
Dank u wel. CDA, de heer Bakker.
Ja, voorzitter, ook na de beantwoording wil ik toch, denk ik dat wij als CDA toch blijven hameren op die rapportage, dat dat opgenomen gaat worden. Dus wat ons betreft, op een of andere manier zal dat toch moeten vormgegeven worden. Anders, voor ons is het dan blijft dat een bespreekpunt. Even kijken hoor. Nee, voor de rest heb ik het. Daar gaat het eigenlijk om. U vertelt nu ook dat de eerste 10 jaar het dividend in ieder geval niet uitgekeerd wordt. Dat dat nodig is om de lening allemaal af te lossen. Nou prima, dat vind ik ook, daar heb ik ook geen problemen mee. Maar ik wil wel graag dat dat toch die rapportage, dat dat op een of andere manier vastgelegd wordt. Dank u wel.
Ja, dank u wel. VVD, heer
Fokker. Wij hebben geen vragen meer wat ons betreft, een hamerpunt.
Ja, dank u wel. Stadspartij, mevrouw Mooijman.
Nou, ook wij vinden dat we de rapportage en zeker dat dat vastgelegd moet worden, dat we het zeker weten dat we dat krijgen, 31 maart of zoiets in het jaar.
Ja, dus voor u ook nog een bespreekpunt. Ja. Het PvdA, de heer Rantje.
Ja, dankjewel. Nou, we blijven zitten op het punt van die rapportage, wat al door meerdere partijen genoemd is. Dat kun je ook formaliseren in de zin van de tijd aanleveren van de gegevens, maar ik hecht er zelf aan gewoon dat we 2 keer per jaar met de wethouder om tafel gaan zitten en dat we van het wel en wee van het gebeuren op de hoogte gesteld worden en dat je er inhoudelijk over kunt praten met elkaar. Dat lijkt mij voor het wederzijdse begrip heel erg goed. Er werd even door de wethouder genoemd Willemsoort, daar heeft u ook alles over te vertellen, ja, behalve dat er nu in één keer een tekort van 7 ton is in plaats van wat wij bedoeld hadden, 5,5 ton, wat ook al heel veel is, maar goed. En dan krijg je wel achteraf daar de rekening van. En dat is juist wat wrevel oproept. En dan zie ik dus ook toch, mijn buurman heeft erop gewezen, dat bij punt, al die bevoegdheden staat het verstrekken van leningen, borgtochten enzovoort, op voordracht van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering. Daar zitten we dus ook niet bij. Mededeling achteraf aan de Raad. Nou ja, dat is dan toch een beetje wat wringt. Hè? Dus dan even een lijstje met puntjes. De havenmeester is van de Koninklijke Marine, dat is gebruikelijk natuurlijk. Die zal dus niet bij ons op de loonlijst staan. Misschien kunt u toch wel even duidelijk maken, en dat is ook een vraag over het regionaal gemonde haventerrein. Hoe is nu die relatie in dat havenschap geregeld? Heeft de marine daar nou een kwaliteitszetel in? Dat lijkt me heel handig namelijk. Maar als dat niet zo is, is het te overwegen of willen ze dat niet? En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Hollandse Kroon. Ik vind het wat tricky dat we er toch op de gemeentegrond van Anna Paloon aan het werk zijn. Er bestaat is altijd een beetje een moeilijke bevalling geweest met het RAB, het zal nu wel doorgaan. Maar toch is dat een beetje een moeilijke bevalling geweest. We lezen er ook wel eens iets over van de wethouder van Anna Paloon, van Hollands Kroon, die daar toch heel stoer over doet. Is die er nou bij betrokken of niet? En is dat nou niet een potentieel bron van conflicten als die er niet in zit? En alleen maar, wat u zegt, een beetje faciliterend, hè? Dus zorgen voor de vergunningen. Dat lijkt mij niet handig, bestuurlijk gezien. Westoever, daar ben ik niet helemaal gelukkig mee. Ik wil me er nog over beraden hoe we daarmee om moeten gaan. Op een vraag uit de eerste ronde hebben we geen antwoord gekregen. Het ging over de non-privatisering, wat dus inderdaad in de statuten staat enzovoort. Maar wat weer in de havenovereenkomst staat, dat de eerste 3 jaar dat niet zal gebeuren. Dus is het nou wel zo of is het nou niet zo? Ik zou er wel vinden dat het niet zo zou moeten zijn, dat het bij publieke partijen blijft. Maar het staat er onduidelijk in. Dat was het.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Boesman.
Mijn vraag uit de eerste instantie, die ongeveer hetzelfde was als die van de PvdA, is daarmee ook niet beantwoord. Dus daar wil ik ook graag nog een antwoord op.
Ja.
Met de goedvinden, kan ze de vraag herhalen dan?
Nou goed.
De vraag was, waarom is er alleen in de eerste 3 jaar uitsluiting van privatisering en vervreemding van aandelen? En hoe verhoudt zich dat met artikel 4 lid 4, het non-privatiseringsartikel?
Ja, is u duidelijk, de vraag? Oké. Okay. De Vrije Socialist, de heer Klein.
Dank u wel. Laat één vraag, die is net gesteld door de D66 over de mogelijkheid voor de gemeenteraad om beslismomenten te hebben als er grote ingrijpende gebeurtenissen zijn en niet achteraf als kennisgever meegegeven worden. En hoe dat geregeld zou kunnen worden.
Ja, dank u wel. ChristenUnie, mevrouw Biersteken.
We wachten de beantwoording voor al die vragen af. Want ik bedoel, die liggen in het verlengde van wat we zelf gevraagd hebben. En daarmee begrijpt u dat sowieso een bespreking is.
Nou goed, meerdere partijen hebben het al aangegeven, dus het is al duidelijk. De heer Wouters, Prins van Behoorlijk Bestuur.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ja, ook voor ons blijft natuurlijk boven de markt hangen het feit dat wensen en bedenkingen gewoon naar onze mening vereist zijn als het om belangrijke financiële activiteiten gaat, dan wel benoeming van mensen met financiële verantwoordelijkheid. Voor wat betreft het aandeelhouderschap, we hebben de discussie vorige keer al gehad en ik zal hem niet nog een keer overdoen, maar het antwoord aan de wethouder is natuurlijk wel dat een raadslid die dat op zou dragen, waarvan ik aanneem dat hij daar uitermate geschikt voor is, want anders zal de raad hem niet aanwijzen, die kan altijd daarop worden aangesproken en ontheven worden van zijn functie. En ik denk dat dat overigens, want de wethouder doelt natuurlijk op de ultieme consequentie, het stellen van wantrouwen in het gevoerde beleid. Nou ja, dat wil ik hier nou juist mee voorkomen, want het is natuurlijk van de zotte dat voor de invulling van het aandeelhouderschap dat aan de orde zou zijn. En daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we een contraptie bedenken, waarbij gewoon de informatie van de raad, met name om financiële rapportages, gewoon eens goed geregeld is. En ik hoor hier nu allerlei dingen weer, waarbij ik in dit geval overigens aanneem dat het havenbedrijf het ontzettend goed gaat doen, gegeven de resultaten tot nu toe, dat in tegenstelling tot Willemsoord. Maar dat er toch allerlei problemen zijn met het op tijd aanleveren van die informatie. En natuurlijk is eens of twee keer per jaar een leuke informatieronde is goed, maar ik denk dat dat gewoon formeel vastgelegd moet worden. En niet omdat dat nou per uit een gevoel van wantrouwen, maar gewoon we moeten dat gewoon eens een keer goed regelen om allerlei discussies in de toekomst te voorkomen. Het is voor ons dus een bespreekpunt in die zin dat we in ieder geval die wensen en bedenkingen ten aanzien van dat lijstje in die nota aangepast willen hebben. En verder is het natuurlijk gewoon een zaak die snel door moet gaan, omdat we absoluut het belang van deze verzelfstandiging inzien. Dank u wel.
Voorzitter.
Ja, bedankt.
Ja, even, het is niet echt een interruptie, maar ook een vraag aan behoorlijk bestuur. Want het moet wel even duidelijk zijn, denk ik, hoe we dat dan mocht u dat wensen en doorzetten, hoe dat dan zijn beslag krijgt. Want het is natuurlijk een nota. Ik vraag me af hoe je dat moet gaan doen met een amendement. Dus wat stelt u voor als u dit, wat u nu net heeft uitgelegd, als u dat verder wil doorwerken in de besluitvorming?
Ik denk dat het heel duidelijk is. Ik heb uitgelegd wat onze wens is. En daarom hebben we dus een bedenking over de inhoud van die nota, die overigens een bijlage is van het hele stuk. En als dat aan de orde is, dan zullen we een amendement, of hoe dat dan ook verder heet, maar dat moet nog even, op die nota indienen. Ja, dat is niet het besluit zelf, maar er is een bijlage, een nota, verhouding, aandeelhouder, raad, want daar gaat het om. Ja, meneer de Bruin?
Ja, goed, dan wordt dat dus uw bedenking of uw wens, dat de nota wordt aangepast. Dat is een heel kort amendement.
Het is
namelijk
de bedenking en dat is de wens.
Ja.
Oké. Dan gaan we het woord geven aan de wethouder voor de beantwoording van de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Amendementen kan natuurlijk altijd. Het is het recht. Ja, ik kan niet een amendement overnemen. De tekst is u aangeboden en u heeft het recht van een amendement. Dus het zal een bespreekpunt zijn. Ik denk dat er, als het gaat om de rapportage, geen enkel probleem is om uiteindelijk daar positief tegenover te staan. Met name de manier en de suggestie die de PvdA doet om met een soort managementrapportage 2 keer per jaar om de tafel te gaan zitten. Om ook met name te informeren en ook gewoon te kijken vanuit de politiek wat je maatschappelijk beoogt met het havenbedrijf, werkgelegenheid en andere aspecten. Ik begrijp dat er enige wrevel is ontstaan, ontstaat op het moment dat je natuurlijk een aantal zaken begroot in 2011 als het gaat om Willemsoord. Het is weliswaar even een andere zijstapje, maar de PvdA maakt hem. En dat je dan een negatieve resultaat van €150.000 extra haalt. Maar het is natuurlijk wel uiteindelijk gewoon aan te tonen waar dat aan ligt. Waar het met name om gaat in uw taak als controleur.
Interruptie, meneer voorzitter. Maar Dat merk je dus bij het vaststellen van de jaarcijfers over 2011, dus bij de programmarekening. Maar dat had tussentijds toch even gerapporteerd moeten worden, een overschrijding van zoveel geld. Als voorbeeld gewoon. En er gebeurden wel allerlei dingen op Willemsoord, daar hebben we ook helemaal geen weet van. Het kost alleen maar geld natuurlijk. Maar dat moet je toch weten? En anders had je misschien dingen niet moeten doen. Had je misschien het ijsbaantje niet neer moeten leggen, of ik zeg maar wat of zo. Maar, of de ballenbak niet moeten verplaatsen. Het kost allemaal dat het barst.
Goed, als ik daar dan de vraag aan ontleend, bent u het daarmee eens? Ja. Alleen is het natuurlijk wel zo dat u A, stuurt op middelen bij de verbonden partij en inderdaad controleert achteraf. Het is op dit moment op die manier geregeld, A, binnen de nota verbonden partijen. Dus ik zou dan eigenlijk de suggestie willen doen om met z'n allen naar de nota verbonden partijen te gaan kijken hoe het voor alle verbonden partijen op afstand uiteindelijk georganiseerd is. Dan heeft u het eigenlijk over alle partijen waar we aandeelhouder van zijn, maar kijk ook eens naar de gemeenschappelijke regelingen, zou ik zeggen. De controle achteraf over de jaarcijfers. Ja, wij worden ook wel eens blij verrast met een incidentele uitgave, denk even aan juridische kosten, die inderdaad wel binnen de verantwoordelijkheid liggen van de directeur-bestuurder. En dan kom ik even op de betrokkenheid.
Interruptie, meneer de voorzitter. Ik begrijp dat u er een heleboel dingen bij noemt, maar we zijn nu bezig met iets nieuws vast te stellen. En we hebben als voorbeeld even Willemsoord genoemd. En ik heb u alleen maar gezegd dat we in de auditcommissie ook onaangenaam verrast zijn met zo'n overschrijding waar we niks van wisten. Is dat de boodschap gewoon? En meer niet.
Nou, ik deel die boodschap en ik heb dezelfde verrassing gehad, meneer Reijnsen. Maar goed, daar zullen we straks ook over praten. Even nog de wensen en bedenkingen en de betrokkenheid van de aandeelhouder. Natuurlijk kan het zo zijn dat als je praat over grote ingrijpende investeringen die geld vragen van u als gemeenteraad, dus van de gemeente, dat u daar iets van mag vinden. Alleen als het gaat om investeringen die gewoon binnen de bedrijfsvoering passen, is het misschien wat onhandig om een wensen- en bedenkingenprocedure op te starten en uiteindelijk dan te moeten wachten op het oordeel of de wensen en bedenkingen van de raad. Want het zou betekenen dat je daarmee uiteindelijk de bedrijfsvoering zou kunnen vertragen.
Interruptie. Is de wethouder het met mij eens dat als je dat op een behoorlijke manier regelt, dat dit soort wensen- en bedenkingprocedures erg snel door de raad kunnen worden bekrachtigd?
Ja. Precies. Nee, maar goed, dan moet je het dus wel goed regelen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar goed, het punt is dat je uiteindelijk ook ziet dat je met een verbonden partij op afstand, waar je juist praat over flexibiliteit en professionaliteit, heel graag wil dat die flexibiliteit er ook is. En dat we uiteindelijk niet A, als raadslid op de stoel van het college gaan zitten, en B, al helemaal niet op die van de directeur van de verbonden partij.
Voorzitter, per interruptie. Ja, maar dat is juist de uitdaging, denk ik, voor ze, aan de wethouder. Ik bedoel, u weet dat het breed leeft onder de raad. En u wist ook waarschijnlijk wel dat dit zou komen. Ik denk dat we nu een kans hebben om het gewoon goed te regelen met elkaar.
Nogmaals, ik zal het wat simpeler bewoording doen. Ik heb er geen moeite mee op het moment dat u gewoon uiteindelijk ook aanvaardt dat u niet op de stoel van de directie zit. Punt.
Ter interruptie, voorzitter, is omgekeerd dan ook. Maar duidelijk is dat alle handelingen niet van invloed zijn op onze gemeentelijke financiële begroting. En zolang dat dan maar geborgd is. Want ik bedoel, dat is waar wij mee zitten vooral.
Waarvan akte, voorzitter. Ik was volgens mij zo goed als klaar met mijn beantwoording. Sorry? De drie einde de roeling, die wil ik graag nog even aan de kwartiermaker overlaten met uw goedvinden.
Ja, dat is een beetje een vreemde zaak in die zin dat de fiscus stelt die regel. Dat moet je in de reglementen opnemen. Als je dat niet doet, krijg je die ruling niet. Dat neemt niet weg dat in het algemene stuk natuurlijk de non-privatiseringsstatement er staat. Dus dat betekent dat mocht een nieuw bestuur of een NV willen privatiseren, dat ze altijd terug moeten naar de gemeenteraad, want dat zou een statutenwijziging met zich meebrengen. Maar het zit er dubbel in. En dat is gewoon een formele eis van de belasting. Dat is het antwoord.
Mag ik even iets vragen nog? U zegt, dan krijg je wat niet? De ruling?
De ruling, ja.
Ruling.
Het is zo
regels.
Sorry, dat is jargon. Ik zal het uitleggen. Ja,
havenjargon.
Ja. Wat zo is formeel vastgoed wat nu in eigendom van de gemeente Den Helder is, dat gaat naar het havenbedrijf toe. Dat is een grondtransactie, daar zit normaal overdrachtsbelasting op, 6%. Als je dat moet gaan betalen, wordt dat heel vervelend. Ja. En daar kan je vrijstemming voor krijgen en dat heet de ruling.
Oké.
Vrijstelling van belasting dus. Nou, wie wil dat niet, meneer Rijnd? Ik heb nog één korte opmerking, volgens mij de PvdA's willen ook niet heel veel belasting betalen, toch, meneer Rijnd? Nog even over het RAB.
Oh, ik wil toch even...
Oh, u wil de belasting gaan verhogen in Den Helder?
Uit mijn herinnering halen dat ik erin geslaagd ben de schoolgebouwen over te dragen zonder overdracht van belasting, met steun van het bestuur van de VVD en de minister die hier op bezoek was, ja. Nog steeds hartelijk dank daarvoor.
Ik zal de dank naar de oud-bestuurders overbrengen, meneer Rijnd. Ik heb nog één opmerking over het RAB en de rol van de Koninklijke Marine en de commissaris. De Koninklijke Marine die doet mee, inderdaad. Zijn natuurlijk een van de grootgebruikers. Zij doen inderdaad in de verkeerstoren hun activiteiten en de havenmeester zal van hun kant komen. Daarnaast is het ook zo dat de Koninklijke Marine gevraagd wordt om na te gaan denken over een commissarispositie. Die ze overigens niet zelf in hoeven te vullen, maar uiteindelijk wel een suggestie kunnen doen wie in de Raad van Commissarissen namens hen deel zou kunnen nemen. Daar waar het gaat om het RHB, er is op dit moment geen conflict met Hollands Kroon. Sterker nog, we lopen samen op. Wij zitten samen met Hollands Kroon in een bestuurlijk overleg. Dat doen we soms met de gemeente Hollands Kroon en Den Helder apart. En soms met de provincie daarbij opgeschaald bestuurlijk overleg. Het is inderdaad zo dat de wethouder van de buren gelukkig dezelfde ambitie heeft als de gemeente Den Helder om zo snel mogelijk tot ontwikkeling te komen. Alleen ja, daar waar het gaat om de promotie en acquisitie en de exploitatie van het RAB zien we toch de rol weggelegd voor het havenbedrijf. En daar waar het gaat om het faciliteren, met name ruimtelijk, en dat ligt eigenlijk meer in de lijn van de andere wethouder in Hollands Kroon, zien we daar de faciliterende rol. Dat nemen we niet weg dat wij zeer blij zijn met zowel de onderkenning van Hollands Kroon als de provincie, als anderen, dat het RAB er ook zeker binnenkort moet gaan komen. Tot zover.
Dank u wel, wethouder. Dan zijn we hier aangekomen.
Voorzitter.
U hebt nog een interruptie?
Nou, niet echt een interruptie, maar we hebben kleine dingen op de nota, de verhouding tussen aandeelhouder en de gemeenteraad. Daar staan allemaal artikelnummers, artikel 14.2 of artikel 14.3. Er staat twee keer 14.3 in en twee keer 14.4. Of dat verandert bij de stukken van maandag kunnen. Hoe bij het voorstel.
Als dit een mondeling amendement is en het klopt, dan is er geen enkel probleem om dat zo even aan te passen, textueel. Ja, dan wel inderdaad.
Nou, okay.
Dan is het textueel en niet inhoudelijk.
Oké,
ja. Dit is ook textueel.
Ja, het is gewoon veranderd. Mensen bedenkingen hier.
Luister, ik verwacht toch dat het de meerderheid haalt, maar ik bedoel, overnemen, dat kunnen we helaas niet. Maar positief adviseren zullen we zeker doen.
Dank u wel. Dan zijn we weer aan het eind van de tweede termijn gekomen. Dan constateer ik dat het als bespreekpunt doorgaat naar de raad. Waarbij de rapportagestructuur en de wijze van rapporteren als bespreekpunt wordt opgedragen. En daarbij zullen partijen al dan niet gezamenlijk nog een amendement indienen. Dan gaan we over naar agenda punt 6. Dat is de besluitenlijst. Die is ter kennisname. Agenda punt 7 is de termijnplanning. Die is ook ter kennisname. En agenda punt 8 is de sluiting. En ik wens u, ik dank u allen voor uw inbreng en wens u wel thuis.